Je luistert naar een nieuwe aflevering in onze gloednieuwe podcastserie van ZZ Zorgadviseurs. Mijn naam is Maaike Veenvliet, adviseur continu verbeteren en partner bij ZZ Zorgadviseurs. In deze aflevering van onze nieuwe reeks over het gebruik van data duiken we opnieuw in de uitdagende vraagstukken die er echt toe doen als het gaat om het inzetten van zorgprofessionals. Met deze podcast stappen we in de wereld van meetgegevens. En waarom? Omdat we geloven in de kracht van data om ons te helpen de vraagstukken die op ons afkomen rondom de inzet van zorgprofessionals beter te begrijpen. In het middelpunt van onze gesprekken staat Flowtime, ons innovatieve MMO-meetplatform. Met Flowtime kunnen we belangrijke data verzamelen die ons kunnen helpen om deze vraagstukken beter te begrijpen en helpen op te lossen. Om daarmee zorgprofessionals en het management optimaal te ondersteunen. Een organisatie die al druk bezig is met het aanpakken van deze uitdagingen is het MUMC Plus. Vanuit de afdeling Integraal Capaciteitsmanagement werken ze er hard en toegewijd aan om de inzet van zorgprofessionals te optimaliseren. En dat doen ze met behulp van taakdifferentiatie. Het is een uitdaging, eentje waarvan ze geloven dat het de potentie heeft om de zorg aanzienlijk te verbeteren. Vandaag gaan we in gesprek met Jacqueline Omlo, stafadviseur Integraal Capaciteitsmanagement, en Charles de Bats, stafadviseur Data Scientist Capaciteitsmanagement. Zij delen heel graag hun inzichten en ervaringen met ons over het belang van integraal capaciteitsmanagement en de verbinding met zorgprofessionals en hun management en hoe dat betekenisvol is voor het ziekenhuis. Zoals je kunt horen, gaan we verder op onze fascinerende reis. We reizen met hen mee om hun invalshoeken te leren kennen, zodat we onderweg samen leren en groeien. Kortom, tijd om aan te schuiven voor de volgende etappe van onze reis. Welkom. Fijn dat we met elkaar om tafel zitten. Jacqueline, jij bent 2 jaar geleden gestart hier bij het MUMC Plus. Kun je vertellen wat jouw functie inhoudt? Waar hou jij je nou dagelijks mee bezig?
Ja, ik werk dus bij de afdeling Integraal Capaciteitsmanagement als stafadviseur, zoals je al zei. Meer concreet hou ik mij met verschillende verbeterprojecten binnen ons team bezig. Dat doen we samen met collega's in het ziekenhuis. We houden ons bezig met verschillende capaciteiten. Capaciteiten zoals bedden, OK's, maar ook personeel. En met name met personeel heb ik mij de laatste tijd als capaciteitsinzet het meeste bezig gehouden.
En daar ga je ons straks meer over vertellen, denk ik, hè?
Zeker.
Fijn. Charles, wat is jouw functie? Vertel eens.
Ja, ik ben net als Jacqueline 2 jaar geleden gestart als stafadviseur integraal capaciteitsmanagement binnen het Maastricht UMC Plus. Hierbinnen heb ik als aandachtsgebied de opnameplanning en de OK als het gaat om de inzet en toewijzing van capaciteiten. En ondersteuning eigenlijk alle andere vraagstukken rondom met behulp van data.
Oké, en data scientist, ik vond het zo'n mooie titel.
Ja.
Kan je daar nog iets meer over zeggen?
Dat haakt eigenlijk in op het tweede onderdeel wat ik net noemde. Eigenlijk hoe we waarde kunnen toevoegen uit data, met behulp van data. Vaak als objectieve onderlegger om een gesprek te voeren of het ondersteunen van een verbetertraject. Wat Jacqueline net noemde.
Dankjewel, want ook dat aspect is leuk om in dit gesprek aan de orde te hebben. Want dat is net weer een andere manier van kijken naar meetgegevens. En ook om dat gesprek met zorgprofessionals en management op een andere manier te voeren. Jullie zijn in de kliniek gestart, hè? Na te denken over van goh, kunnen we daar nou aan met capaciteitsmanagement aan de slag gaan. Kan je vertellen van hoe jullie de keuze hebben gemaakt voor de afdelingen?
We hebben eigenlijk gekozen voor alle verpleegkundige klinische afdelingen. We hebben het traject wel in een volgorde van afdelingen niet allemaal tegelijk aangepakt. Maar we hebben in werkgroepen met de afdeling samen zijn met 3 pilotafdelingen begonnen. Het zijn de reguliere verpleegafdelingen, dus niet de specifieke, niet de intensive cares en dergelijke. En zo zijn we van start gegaan, eigenlijk in een pilotvorm om te beginnen.
En hadden jullie een specifieke vraagstuk wat jullie wilden ontdekken op deze afdelingen?
Ja, we hadden een hele specifieke vraag. Wij wilden de zorgzwaarte in kaart brengen per afdeling. En ook afdelingsspecifiek afhankelijk van de patiëntenpopulatie. Om eigenlijk op basis daarvan je personeelsinzet te kunnen bepalen.
En hoe ging dat toen verder?
We kwamen in de pilotgroep er eigenlijk al vrij snel achter dat we om die zorgzwaarte te bepalen, dat daar meerdere medewerkers die zorg dragen voor de patiënten. En dat er dus een bepaalde mate van taakdifferentiatie van toepassing is. En dat bracht ons op het idee om de taken ook heel concreet daadwerkelijk in beeld te brengen. En toen zijn we in het kader van die zorgzwaartebepaling ook de multimomentopnames gaan doen.
Ja, want hoe kwamen jullie eigenlijk bij Flowtime uit?
Ja, we waren dus op zoek naar een handig meetinstrument en wilden dat niet met stopwatch gaan doen. En dus we zijn op zoek gegaan en eigenlijk al heel snel bij Flowtime terechtgekomen en daar ook de samenwerking mee aangegaan.
Als we het hebben over taakdifferentiatie, hè? Hoe draagt taakdifferentiatie nou bij aan continuïteit en het openhouden van zorg?
Nou, ik denk dat we gemerkt hebben, ook door COVID, dat, dat er een verschuiving ook is geweest van in het zorglandschap van puur alleen verpleegkundigen die zorg dragen aan bed naar ook andere functies die een gedeelte van die taken weggenomen hebben en wegnemen. En wat Jacqueline ook net aangaf, bij het bepalen van die zorgratio's of verpleegkundige ratio's of om een bepaalde normering eigenlijk tot stand te komen, konden we eigenlijk ook niet meer alleen normering breken door puur alleen verpleegkundigen, omdat er een heel palet eigenlijk aan taken ligt door die verschillende mensen gedaan worden. En dat dat eigenlijk ook wellicht een sleutel is om de zorg ook beheersbaarder te houden in de toekomst toe, gegeven ook het tekort van verpleegkundigen.
Nou, jullie vertellen dus van, je doet het niet alleen op zo'n afdeling. Dus het is belangrijk dat je alle zorgprofessionals goed in beeld brengt. Hoeveel metingen hebben jullie nu gedaan?
Nou, we hebben op alle verpleegafdelingen, het is natuurlijk 24 uur zorg leveren, maar we hebben met name de vroege diensten en de avonddiensten van alle functies, 2 vroege en 1 avond. Daar waar een afdeling juist het accent heeft liggen, een acute opnameafdeling in de nacht ligt daar het accent. Daar hebben we juist 2 nachtdiensten gemeten. Maar wel alle functies die aanwezig zijn, dus binnen die taakdifferentiatie, die hebben we gemeten.
Okay. Ik meen om de bijna 180 metingen in totaal.
Wauw.
Ja.
En dat betekent een hele bak vol data.
Dat klopt.
En toen?
Ja, toen was eigenlijk De eerste vraag, we konden eigenlijk die metingen onmogelijk 1-op-1 gaan analyseren. Dat kon natuurlijk wel in de applicatie van Flowtime. Maar we kwamen daar eigenlijk al snel achter ook om iets aan te zeggen over een stuk taakdifferentiatie. Moeten we eigenlijk ook iets weten over een groep, een bepaalde afdeling, over meerdere afdelingen heen. Dus hebben we een soort database aangelegd van al die metingen, waar we ook op een hoger aggregatieniveau eens kunnen zeggen over hoeveel tijd is bijvoorbeeld een verpleegkundige bezig met een bepaalde taak. Hoe verhoudt zich dat in de verdeling overige indirecte en directe zorg? Eigenlijk dat soort vraagstuk.
Ja. Dus dan ben je vooral binnen de afdeling integraal capaciteitsmanagement aan het puzzelen.
Ja, min of meer. Enerzijds zijn we inderdaad zelf aan de slag gegaan om te gaan puzzelen, omdat we een bepaald vraagstuk voor ogen hadden. Anderzijds hebben we het ook ingericht samen met de afdelingen en de verschillende stakeholders al daar, om te kijken van wat heb je verder nog nodig. Want we zagen eigenlijk ook wel dat er meer mogelijk is en meer inzicht is uit de data die hier nu te halen is, dan dat wij, waar wij het initieel op hadden ingericht.
Oké. Dus het bezig gaan met die metingen en het kijken naar de uitkomsten, dat geeft heel veel nieuwe inzichten.
Ja, aanvullend op wat Charles zegt, eigenlijk nog meer dan we van tevoren bedacht hadden. Omdat je natuurlijk elke minuut registreert wat er in zo'n dienst allemaal gebeurt. Dus we hebben daar heel veel, we hebben van die bulk aan data hebben een hele hoop informatie kunnen maken. En dat ook echt aan de afdelingen als een soort spiegel kunnen teruggeven.
Ja, en kan je daar wat over vertellen? Want waren collega's verrast of herkenden ze het? Of hoe ging dat?
Beide. Het is zo'n bulk aan metingen, ook per afdeling, dat een aantal zaken natuurlijk herkenbaar zijn, maar ook wel eye-openers. Bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal onderbrekingen, om maar een heel specifiek punt van een meting te noemen, daar hebben ze toch eigenlijk geen idee van. En dat het eigenlijk zo vaak wel gebeurt, als we dan de metingen toelichten, want we hebben daar echt het gesprek over. Een onderbreking betekent dat je in je werk dus ook echt even gestoord bent en weer opnieuw moet beginnen waarschijnlijk. Het effect van die onderbreking, dan biedt het wel een hele hoop inzicht.
Ja, wat zeggen ze er dan over?
Op het moment dat we die informatie met elkaar bespreken, dan komen er al vrij snel inzichten naar boven bij leidinggevenden. En daar wordt ook onderling dan meteen in die werkgroep al met verbazing over gesproken. En samen komen we dan al vrij snel tot hele kleine, het laaghangend fruit, om het zo maar te noemen, kleine mogelijke veranderingen die plaats kunnen vinden.
Kan je een voorbeeld noemen van zo'n concrete verandering die je hebt gehoord?
Ja, bijvoorbeeld dat de algemene dagelijkse verzorging, dat is dan ook een activiteit. Je ziet dus ook in die meting dat het zich concentreert op heel vroeg in de ochtend. Mm-hmm. En je kunt nadenken of dat wel nodig is.
Ja.
En dat gebeurt dan in zo'n gesprek dat men daarover gaat nadenken.
Ja.
Dat is al een begin.
En als je zegt van we bespreken het in een werkgroep, hoe komt het bij het hele team terecht?
Het is wel aan het hoofd van de afdeling en de werkgroep. Dat zijn er nog twee medewerkers vaak. We hebben kleine groepjes gewerkt. En hun om het over te dragen aan de afdeling en het ook echt met het team te bespreken.
Oké. Want ik kan me voorstellen dat verpleegkundigen op een afdeling niet zo heel vaak naar meetgegevens over hun eigen werk kijken.
Ik denk niet op die manier. En niet op de mate van detail waarbij je de meting eigenlijk doet in Flowtime.
Mm-hmm. Is zo'n uitkomst van zo'n meting zichtbaar op de afdeling? Hangt er een dashboardje of zoiets dergelijks?
Niet direct een dashboard, maar het is wel transparant gemaakt door het met elkaar vanuit het dashboard dat wij hun aanbieden te bespreken en de highlights eruit te halen en die te bespreken eigenlijk.
Ja, en we hebben niet direct op de kliniek, maar op andere afdelingen waar we gemeten hebben, hebben we, indien daar vraag nog was, het was ook een iets kleinere setting, wel de meting ook een keer komen toelichten en de uitkomsten daarvan.
Ja.
Dus afhankelijk van waar de vraag ligt, zijn we ook zeker, hebben ze in detail besproken.
En dat gesprek wat jullie dan voeren, en zij lichten dat toe, hè? Want dat is eigenlijk wat je zegt, jullie zeggen dat alle twee, hè, ontstaan nieuwe inzichten bij hen. En ontstaan er door hun inzichten bij jullie nieuwe inzichten? Want waar zit de wederkerigheid? Daar ben ik zo nieuwsgierig naar.
Ja, die is er zeker. En omdat wij met alle afdelingen praten, krijg je daardoor een olievlek die over de afdeling, verbeteringen over de afdelingen, over alle afdelingen heen toegepast kunnen worden. Maar er zijn ook nog overleggen waarin alle afdelingshoofden bij elkaar zitten. En daar worden ook punten die echt generiek besloten moeten worden, bijvoorbeeld, worden daar ook weer besproken.
Je doet de meting op de afdeling, je pakt de belangrijkste diensten en je probeert er een totaalbeeld van te krijgen. Dat is belangrijk voor de afdeling. En je zorgt er tegelijkertijd voor dat er binnen het huis een mooi gesprek ontstaat over, hé, wat betekent dit eigenlijk?
Ja, klopt.
Dus dat is eigenlijk, wat levert het op binnen het cluster of binnen het ziekenhuis als geheel? Hebben jullie daar ook een rol in om dat verder te brengen?
Ja, we volgen nog steeds, we hebben nog steeds contact. Dus we volgen de verbeteringen. En we helpen ook wel in het gesprek vaak om zaken ook op de agenda te krijgen die besproken moeten worden. En het is niet altijd even makkelijk om een besluit te krijgen met zo'n grote groep. Maar daar faciliteren wij wel in.
En kan je dan vertellen van, want het is niet gemakkelijk, hè? Wat is er dan niet gemakkelijk? Of hoe kan je ze helpen om naar een besluit te komen?
Nou, ik denk dat we daar wel ook, zoals Charles net al zei, hè, dat we met afdelingen die bulk aan informatie analyseren. Dat we ze daar echt wel bij helpen om ook te kunnen analyseren en de belangrijke zaken eruit te halen. En daarbij ook adviezen te geven hoe ze dat, wat goede keuzes kunnen zijn om met de groep te bespreken.
Oké. De inzichten van de metingen die leiden ertoe dat je mogelijk taken kunt verschuiven. Klopt dat? Dan gaan ze op de afdeling aan de slag. Dan worden er daadwerkelijk taken verschoven tussen de ene discipline naar een andere discipline?
Ja, dat is wel een hele belangrijke, ook een belangrijk gevolg van de metingen. Dat we nog niet zo expliciet benoemd hebben. Dat er, als je kijkt naar wat er gemeten is op een afdeling, en je bekijkt dat voor alle taken, dan zou je een herverdeling van taken eventueel kunnen maken. Met name ook in relatie wat Charles straks zei, huidig en toekomstig tekort aan verpleegkundigen. Mm-hmm. De taken die daar niet per se nodig zijn, die kun je dan schuiven naar bijvoorbeeld een andere zorgmedewerker.
Gebeurt en dat?
Dat gebeurt, ja. Er zijn nu, elke afdeling kijkt nu wat binnen zijn of haar afdeling wellicht een betere verdeling is in die zorgtaken.
Charles, jij maakte zo net de verbinding met de COVID-periode, dat er toen al eigenlijk al sprake was van het verschuiven van taken. Kan je vertellen wat er toen gebeurde?
Ik denk dat in de COVID-periode de taakdifferentiatie aan zich misschien ook niet zo benoemd werd, maar dat het wel een oorsprong heeft, hè, dat men eigenlijk na is gaan denken van god, we hebben verschillende ondersteunende teams die bepaalde taken eigenlijk konden wegnemen of weggenomen hebben van bijvoorbeeld de verpleegkundige doelgroep. En dat eigenlijk langzaam ook organisch gegroeid is in het ziekenhuis.
Ja, dus de bereidheid om erover na te denken. En ook, er was ook een effect, hè?
Ja.
Het heeft ook gewerkt, het werkte ook.
Ja.
Die basis is daar eigenlijk gelegd.
Dat denk ik wel.
Ja, maar nou ben ik nieuwsgierig naar van, als je nou taken bij een zorgprofessional uit het pakket haalt en je vraagt iemand anders die taken uit te voeren, dan gebeurt er eigenlijk in alle tweede takenpakketten iets. Dus je moet, denk ik, anders organiseren. Klopt dat? En wat gebeurt er dan?
Dat klopt inderdaad. Nu moet ik erbij zeggen, we zijn nog in ontwikkeling op basis van alle informatie die we nu hebben. En die je kunt taken wel verschuiven. Maar wat hier ook bij speelt, is die balans in zorgmedewerkers. Dat heb je niet van vandaag op morgen veranderd. Maar qua verschuiving aan zich betekent het inderdaad voor de een dat er iets bijkomt en voor de ander dat er iets afvalt. Maar het loslaten vooral is, zien we dat lastig is voor degene die de taak uitvoerde. En dat is ook wel een cultuuraspect. Wat je gewend bent al heel lang zo te doen en dat hoeft dan ineens niet meer. En dat moet je dan wel aan iemand anders overlaten. Dat is soms lastig.
Ja. Ja, en jij zei net, in het verleden is het bewijs geleverd dat het kan. Dus we kunnen vol vertrouwen het overlaten aan een ander. Maar soms voelt dat niet helemaal gemakkelijk.
Ja.
Ja. En wie helpt hen daar dan bij? Om je er meer comfortabel bij te voelen?
Ja, dat is wel aan de afdeling zelf onderling. En ook afdelingen elkaar daarbij helpen. In de totale overleggen die zij met elkaar hebben.
En dan hebben de verschuivingen plaatsgevonden. Worden er dan daarna nieuwe metingen gedaan?
Dat is wel de bedoeling, maar het is nu nog te gauw. Er moet ook tijd zijn om verbeteringen door te voeren en te monitoren. Maar we willen dit als een nulmeting zien. We zien dit eigenlijk als een nulmeting.
Ja.
En met name daar waar verschuivingen, juist op die afdelingen waar verschuivingen hebben plaatsgevonden, daar zijn nieuwe metingen interessant.
Ja, ja. We begonnen zo net met het gesprek over zorgzwaarte. Kun je nog eens eventjes vertellen van hoe dat verder is gegaan? Jullie hebben metingen uitgevoerd en toen, hoe ging het verder?
Doordat we die meting hebben uitgevoerd, hadden we een toegevoegde waarde aan de zorgzwaarte. En die twee samen, die bepalen eigenlijk uiteindelijk je inzet van personeel op een afdeling. Mm-hmm. Vanuit de MMO's daar de mogelijke verbeteringen in taakdifferentiatie in meegenomen. En op die manier krijg je dus een bepaalde verdeling. En die is echt afdelingsspecifiek, omdat die zorgzwaarte en de patiëntbehoefte die in die zorgzwaarte zit, daarin meegenomen is, krijg je een afdelingsspecifieke verdeling van medewerkers, van zorgmedewerkers. En daar hebben we op ingezet.
Ja, dus je krijgt een vertaling van taken. Hè? Je hebt de verschillende zorgverleners gevolgd in hun manier van werken. Je hebt gezien wat de zorgzwaarte is, wat van de patiënten. Dus wat hebben zij nodig? En doordat jullie met elkaar dat gesprek hebben gevoerd, heb je gezien dat er een verschuiving kon plaatsvinden. En wat betekent dat dan?
We hebben zorgzwaarte natuurlijk bepaald. We hebben uit de MMO-metingen gehaald de verdeling in bijvoorbeeld direct, indirect en overige zorg. Mm-hmm. En dan maak je eigenlijk de vertaalslag mee van de zorgzwaarte naar de hoeveelheid personeel dat je gemaakt hebt. Mm-hmm. Dat is objectief. Maar anderzijds hebben we op basis van die MMO-meting ook gekeken naar een stuk procesverbeteringen of differentiatie in taak.
Ja.
En procesverbeteringen bijvoorbeeld om te kijken, een afdeling doet een proces X, een andere afdeling doet het op een andere manier. En wat is dat daarvoor het gevolg? Bijvoorbeeld in wie doet welke taken of op welke tijdstippen is dat georganiseerd?
En vergelijk je die afdelingen dan met elkaar?
Ja, bepaalde afdelingen hebben we inderdaad op functieniveau of op niveau van hun werkproces inderdaad met elkaar vergeleken. Je zag bijvoorbeeld in de data dat bijvoorbeeld vergelijkbare chirurgische afdelingen, mm-hmm. ja, dat die toch heel anders uitkwamen in een verdeling bijvoorbeeld van indirecte en directe zorg. En daarbij eigenlijk de vraag stellende van hoe kan dat nou, waar zit dat verschil in? En als wij met elkaar zeggen we moeten bij wijze van 40% directe zorg leveren binnen een bepaalde functie, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat eigenlijk ook gaan inregelen? Of hoe kunnen we dat anders inregelen?
Ja, en gaan die afdelingen dan met elkaar in gesprek? Of doen jullie een voorstel? Hoe gaat dat in zijn werk?
We zitten nu in de fase dat we het paar afdelingen bekijken en bespreken met de afdeling. En we zitten echt in de fase dat er nog een totaalplaatje gemaakt moet worden.
En dan gebruiken ze die overzichten die jij daarvoor gemaakt hebt. Zien ze dan ook van elkaar de uitkomsten?
Ja, we hebben eigenlijk een beetje het motto transparantie tenzij. Dus we vinden het ook goed dat ze van elkaar kunnen leren.
Ja.
En dat niet zozeer in een cultuur dat ze het niet goed doen of wel goed doen. Maar het is juist waardevol dat ze met elkaar het gesprek erover aangaan.
Ja, want dit is natuurlijk echt anders dan tot nu toe gebruikelijk was.
Nou ja, we zitten dan in die fase van een ontwikkeling. Maar je ziet daar wel al iets ontstaan dat er is begrip voor wat we laten zien. Men heeft inzicht in elkaars keuken. En er komen ook spontane initiatieven om elkaar te helpen. Ja. Omdat je ziet dat een andere afdeling het moeilijk heeft.
Vindt er wel eens uitwisseling plaats tussen die twee afdelingen? Dat bijvoorbeeld een zorgverlener van de ene naar de andere afdeling gaat?
Ja, wij zitten eigenlijk iedere morgen doen wij een dagelijks capaciteitenoverleg. Daar bespreken we onder andere een prognose van wat de dag ons gaat brengen. En ten aanzien van een aantal opnames, vrije bedden. Maar een onderdeel daarvan is ook personele inzet. Nou, dat hebben we ook geobjectiveerd door middel van die normen. En we bespreken eigenlijk iedere dag ook even een bepaalde afdeling ook nog een bepaalde hulpvraag die uitstaat. En dan gaan we gezamenlijk gesprek aan. Heeft iemand wellicht nog iets over? En zouden we iets kunnen herverdelen?
Ja, en dat gebeurt, begrijp ik uit jullie reactie.
Ja, dat is eigenlijk die spontane reactie wat op gang gekomen is.
Ja, en daarmee vergroot je eigenlijk ook weer het leren. Want doordat je even op een andere afdeling meekijkt, kan je daar weer ideeën op doen die je op je eigen afdeling kunt inzetten en omgekeerd.
Ja.
Zeker, dat is ook een heel belangrijk aspect inderdaad. Ja. Ja.
Jullie hadden het zo straks ook over de inzichten delen tussen de leidinggevende van de verschillende afdelingen. Zouden jullie daar nog wat meer over kunnen vertellen?
Nou, het is nu eigenlijk vooral zo dat natuurlijk sparren ze met elkaar over een hele hoop zaken. Maar met name de specifieke verbeterpunten die generiek toegepast kunnen worden of waar nog een besluit over genomen moet worden, die worden echt geagendeerd op hun agenda en bespreekmomenten.
En wat is nou zo'n generiek onderwerp?
Het is wel een detail, maar om die verpleegkundige inzet, of eigenlijk die zorgmedewerkers inzet, goed te kunnen monitoren, hebben we ze gevraagd om ook allemaal op een generieke manier hun personeelsinzet te registreren.
Oké.
Okay. Dat is ook een onderdeel van het hele traject.
Mm-hmm.
Dat helpt ons ook om de dashboards waar Charles straks naar verwees, om die goed neer te zetten en begrijpelijk voor iedereen. Dus we hebben daar een bepaalde mate van genericiteit behaald. Maar er zijn nog wat puntjes waar afspraken over gemaakt moeten worden. Waar de afdelingen het eens over moeten worden. Wat details nog.
Oké. Okay. We hebben nou op verschillende manieren gekeken naar wat je kan doen met die gegevens die jullie hebben verzameld. En je hebt gezegd van als we data hebben, dan kijken wij ernaar en wij maken van de data informatie. En die informatie die zetten we in op de werkvloer, bij het management en ook in de organisaties. Op welke manier helpt deze informatie jullie om tot betere keuzes te komen?
Op verschillende manieren, denk ik. En ook die drie niveaus die jij noemt. Ja, op de werkvloer in samenwerking met het management van een afdeling beginnen met het laaghangend fruit. En dat haal je ook echt uit die metingen.
En betekent dat dat jullie nu in het hele traject wat jullie lopen objectieve criteria hebben of normen hebben gekregen waarvan jullie gezegd hebben van nou, hier zou de afdeling aan moeten voldoen?
Ja, sterker nog, het is eigenlijk van tevoren aangegeven dat die objectieve normen, als die bepaald zijn en men herkent zich daarin, dat die ook de norm zijn. En daar wordt nu ook op, daar wordt mee gewerkt.
We gebruiken die eigenlijk in de ochtend ook om gedurende dat dagelijks capaciteitenoverleg ook het gesprek te voeren met de afdeling als we zien, je hebt eigenlijk best wel redelijk wat mensen op de vloer rondlopen voor de vele patiënten die je nu hebt liggen en de verwachting voor de komende uren. Zou je wellicht die uithulp kunnen bieden? Maar dat wordt wel gevoed op basis van data en de objectieve normen die we daaraan, die tot stand zijn gekomen.
En dat hangt dan ook wel samen met het hele traject ook gevraagd. Maar dan heb ik bijvoorbeeld voldoende aan een zorgassistente. En dat maakt dan weer dat je die taakdifferentiatie daarin ook in terugziet.
Ja. En als jullie dat gesprek dan voeren, zo 's ochtends bij de start van de dag, is het dan ook gemakkelijker geworden voor teams of afdelingen om te zeggen van, nou ja, ik zie het aan de data, het klopt, wij zitten ruim boven de norm, dus we kunnen ook uithelpen.
Ja, ik denk een eerste stap daarin een stukje bewustwording. En dat is voor de afdeling natuurlijk heel eng en confronterend, omdat je gelijk een blik geeft in elkaars keuken en in elkaars roostering. Maar dat is wel de basis om initieel het gesprek te voeren. En we doen dat niet op een manier om daar een waarde aan te hechten. Als een afdeling dat goed kan onderbouwen, dan laten we dat ook zo. Maar we stellen vaak al wel een keer nog de verdiepende vraag van God, we zien dat je toch nog redelijk ruim zit. Zou je wellicht toch niet iets kunnen?
Ja, we faciliteren in die zin eigenlijk weer.
En wat je ziet is dat eigenlijk gedurende de weg, we zijn daar eigenlijk een aantal maanden al mee bezig, dat we vaak ook de vraag al niet meer hoeven te stellen. Dat ze eigenlijk nu al vaak uit zichzelf komen van God, ik zou wel bijvoorbeeld een verzorgende of een afdelingsassistent uit kunnen halen.
Ja.
Fantastisch.
De handjes opsteken, ik kan wel uithelpen of wij kunnen wel uithelpen.
Ja, dus daarmee ontstaat er eigenlijk ook meer een gevoel van samen in het grotere geheel.
Ja, en dat deden we al hè. In het kader van het uitwisselen van bedden. Het waren niet meer mijn bedden. En je ziet dat die tendens ook wat meer begint te lopen rondom het personeel. Het is niet meer alleen mijn personeel. En omdat ze cultuur creëert van elkaar uithelpen, weten ze ook dat ze een keer een uithulp mogen verwachten als ze het zelf nodig hebben.
Ja, een hele andere vraag misschien. Als je nou kijkt naar de opbrengsten van het traject tot nu toe, verzamelen jullie die opbrengsten centraal?
Ja, hebben we wel gedaan. Het was een project wat we eigenlijk 1 januari 2023 in die zin afgerond hebben. We hebben de methode evidence-based staffing, daar is dit allemaal onderdeel van. doorlopen. Dus we hebben die objectieve ratio's nu en alle inzichten uit de multimomentopname. En we hebben van het totaalproject wel een eindopleverdocument gemaakt.
Uh-huh. En waar is dat document naartoe gegaan?
Dat is naar de Raad van Bestuur gegaan.
Okay.
Die ons ook vooraf de opdracht gegeven hebben om tot die objectieve ratio's te komen.
Ja, dat hebben jullie, neem ik aan, besproken.
Alles wat wij doen is een gevolg daarvan. Uiteindelijk hebben we met die metingen heel weinig tot geen weerstand gehad. Soms wat ongerustheid, hè, dat we niet representatief deden meten. Maar iedereen heeft daar redelijk aan meegedaan.
Ik denk dat het ook wel komt omdat we... We hadden eigenlijk normeringen van oudsher die ook niet meer eigenlijk aansloten bij de werkelijkheid. Mm-hmm. Dus in het begin hadden we ook best wel veel afdelingen die vanuit zichzelf kwamen van ja, ik zou eigenlijk best wel eens uit nieuwsgierigheid die methodiek met jullie willen doorlopen. Want ik heb soms ook wel het gevoel dat ik tekort kom of misschien te ruim in mijn jasje zit. En hoe kan ik daar nou het beste op reageren? En dat was eigenlijk denk ik ook de doelstelling gericht waarmee we zijn begonnen. En door dat eigenlijk goed duidelijk te maken, hebben we ook weinig weerstand gevonden, denk ik, in het hele traject.
Ja, toen een aantal afdelingen aan de slag waren en inzichten kregen, toen kwamen er eigenlijk steeds meer afdelingen die daar echt wel behoefte aan hadden. Nu zijn er zelfs afdelingen die niet in de methodiek passen, zoals bijvoorbeeld een IC. Er is behoefte aan die objectieve kapstok.
Jullie zeiden dat al eerder. Capaciteit gaat voor een belangrijk deel over data, maar capaciteitsmanagement gaat ook over veranderen en over een cultuur van dingen uitwisselen met elkaar, ontdekken en anders doen. En die nieuwsgierigheid, de opbrengsten uit het traject, die hebben dat kennelijk aangewakkerd.
Ja, die hebben dat aangewakkerd. Maar wij waren ons ook van tevoren bewust van het feit dat je cultuurverandering teweeg moet brengen om al deze verbeteringen doorgevoerd te krijgen, waarvan we met z'n allen wel vonden dat ze belangrijk waren.
Ja.
Ik denk doordat we het met die werkgroep en de transparantie en de data, het inzicht in de metingen, de openheid, dat wij daardoor en ook het ook ze meenemen in de totstandkoming van de zorgswaarde die op hele objectieve indicatoren gebaseerd is. Om ze daarin mee te nemen, goed toe te lichten waarom we metingen gingen doen. Want daar had je ook weerstand kunnen verwachten. Er loopt toch een hele dienst een schaduw achter je aan. Mm-hmm. 8 jaar lang. Eigenlijk denk ik doordat we dat samen, nadat we die pilotafdelingen, daar hebben we van geleerd. Hoe we het beste konden aanpakken.
Ja.
En op die manier hebben we het verder aangepakt met de afdelingen. En hebben we die cultuurverandering toch bewerkstelligd.
Ja.
Ja, en ik denk heel goed ook om vanaf het begin duidelijk te zijn wat gaan we doen en wat gaan we ook juist niet doen. En ook continu het gesprek met elkaar daarover blijven houden. En ook nu, we hebben wel objectieve normen gedefinieerd. Maar er zit toch altijd een mate van subjectiviteit in die je niet hard kan maken.
Nee.
Ja, we blijven met elkaar in gesprek.
Ja.
Die normen zijn niet over de schutting gegooid. En die metingen die blijven ook waardevol. Ben je eigenlijk nog niet klaar mee.
Nee. Dus die input van die beroepsgroep, van die zorgprofessional, die blijft steeds nodig.
Zeker.
Dus niet de norm regeert, maar de behoefte van de patiënt en datgene wat die zorgprofessional kan bieden.
En zij kunnen dat denk ik ook het beste inschatten. Zij zijn degene die het werk ook moeten doen. De norm helpt om het gesprek te starten. Maar uiteindelijk zijn zij degene die het moeten uitvoeren.
Ja.
En zij zijn ook eigenlijk degene die daar verantwoordelijk zijn voor hun eigen roostering, de afdelingshoofd en deze. Wij zijn de adviserende in. Maar zij zijn degene die het uiteindelijk moeten doen.
Ja. Hebben jullie plannen om de afdelingen te benchmarken, om het dat maar zo te zeggen? Of misschien doen jullie dat al?
Nou, niet direct benchmarken. Wij zoeken eigenlijk juist meer naar de samenwerking. Want de methodiek is heel afdelingsspecifiek.
Ja.
Dus op dat punt kun je wel met elkaar vergelijken. Maar het is zoals het is, want er ligt een andere patiënt op een andere afdeling. Dat is eigenlijk juist de kracht van de methodiek, evidence-based staffing. Maar we dagen ze wel uit om naar elkaars verbeteringen te kijken. En daarmee bedoel ik eigenlijk die samenwerking.
Ja, je zoekt niet de rivaliteit, maar de samenwerking.
Ja, zeker.
En benchmarken zou veel meer het gevoel kunnen geven van ik wil beter zijn dan de ander. Maar jullie benadrukken heel erg het samen deel, het leren van elkaar.
Ja, in de zin van het leren van elkaar en in de zin van elkaar, wat Charles noemde, in de dagelijkse capaciteitsoverleg. En liefst in de toekomst nog anticiperend daarin. Want nu is dat heel operationeel. Op dit moment, vandaag heb ik hulp nodig. Maar ja, om daar ook in vooruit te kijken, die samenwerking.
Ja, en dat is wellicht ook wel nodig. Want ook de vraag van die patiënt gaat veranderen in de toekomst.
Nou ja, we zien gewoon dat we... Ja, dat is een gegeven. Gewoon de beroepsgroep wordt kleiner en de zorgvraag wordt niet minder.
Nee.
Dus we moeten met elkaar wel na gaan denken, hoe kunnen we dat slimmer aanvliegen?
Ja.
En gebruik maken van elkaars capaciteit, om dat maar even zo te noemen, kan een van de dingen zijn waardoor je op totaalniveau misschien met wat minder mensen in ieder geval dezelfde zorg kan blijven leveren.
En zorg waar je trots op bent en die ook goede patiëntuitkomsten oplevert.
Ja.
Ongetwijfeld bieden ook deze inzichten en ervaringen uit de praktijk weer stof tot nadenken voor velen van ons in de zorgsector. En hopelijk inspireert het ons om nieuwe en innovatieve manieren te ontdekken. Jacqueline en Charles, het was echt heel fijn om jullie ervaringen en invalshoeken te horen. Hartelijk dank voor jullie waardevolle bijdrage aan deze discussie. En jij, als luisteraar, bedankt voor je tijd en aandacht. Mocht je geïnteresseerd zijn in nog meer boeiende verhalen uit de praktijk, dan nodig ik je van harte uit om de andere afleveringen in deze serie over de inzet van zorgprofessionals in de zorg te beluisteren. Dit was weer een aflevering van onze nieuwe podcastserie over het gebruik van data, gepresenteerd door CC Zorgadviseurs. Blijf bij ons voor meer interessante gesprekken en waardevolle inzichten in de andere afleveringen. Dank je wel voor het luisteren.